Schriftlezing is dus Johannes 3, vers 1 tot en met vers 21. En daar luidt nu Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En er was een mens uit de Farizeeërs, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit den geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid, maar ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is er ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet ge deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat we weten en getuigen wat we gezien hebben, en gij neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en ge niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel is neergekomen, namelijk de Zoon des mensen die in den hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, dat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werk openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, deze Leiderszondag vraag ik uw aandacht voor een Bijbeltekst die eeuwenlang de meest geciteerde Bijbeltekst was. Luther noemde dit Bijbelwoord de Bijbel in het klein. Waarom? In deze ene tekst, en dat kan je niet van alle Bijbelteksten zeggen, maar in deze ene tekst wordt de hele Bijbelse boodschap samengevat. En dan ook uiteraard het Leidersevangelie. Het gaat hier over de gave van de Zoon van God, de Vader, die de Zoon heeft gegeven. De Zoon die stierf aan het kruis en zo verzoening tot stand bracht. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. In welk verband komen deze woorden voor? Wel, Nicodemus, een farizeer, bezocht 's nachts Jezus. Hij had van de tekenen die Jezus deed gehoord. En hij verwoordde het zo: niemand kan deze tekenen doen, tenzij hij van God gekomen is. En dat was op zich waar. Maar Nicodemus zag niet waar het echt om ging. Jezus was niet zomaar een leraar. Jezus was en is de enige geboren zoon van God, de zaligmaker. En dat ook hij, die zaligmaker nodig had, moest Nicodemus nog leren. Hij moest wederom geboren worden. En wie wedergeboren wordt, leert zijn schuld verstaan. Die leert belijden: ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Maar die leert ook met zijn schuld tot Christus te vluchten. Er is wel eens gezegd: vanaf Johannes 3 vers 16 begint het commentaar van de evangelist op het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Het zou op zich kunnen, maar ik neem aan dat de Heere Jezus ook vanaf vers 16 tot en met 21 zelf aan het woord is. Dat de Heere Jezus dat met zoveel woorden tegen Nicodemus gezegd heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan nu mijn eerste gedachte: de oorsprong, het karakter van Gods liefde. Het is een heel vertroostend woord: al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is ook een ontdekkend woord. En wat bedoel ik dan? Er staat niet: al zo lief heeft de mens na de zondeval op een gegeven moment God gekregen. Dat staat er niet. Als het van ons mensen vandaan zou moeten komen, dan was er geen behoud en geen zaligheid geweest. De oorsprong van Gods liefde ligt niet in de mens. Dat God in de mens wat ziet: de mens bemint mij, die start er weer mee, dan kom ik ook over de brug. Nee, de oorsprong van Gods liefde ligt louter in hemzelf. Het is een uitdrukking die misschien niet iedereen meer kent. Het staat ook niet met zoveel woorden in de Bijbel. Maar dan wordt er wel gezegd: God neemt redenen uit zichzelf. Waarom wordt een jongen verliefd op een meisje op een jongen? Ze ziet wat in die jongen. Die jongen ziet wat in dat meisje. Waarom heeft God de wereld lief? En dan kunnen we niet zeggen: God zag wat in de wereld. Ja, hij zag wel wat. Niets dan verzet tegen hem. En desondanks komt God met zijn liefde tot de wereld. De oorsprong van de zaligheid, de oorsprong van het evangelie, van de blijde boodschap, ligt helemaal alleen in God. Als wij God mogen lief krijgen, en dat schrijft Johannes dan in zijn eerste brief, komt dat omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Uit God, door God en tot God zijn alle dingen. De oorsprong van Gods liefde. En ook het karakter van Gods liefde. Wat zijn dat voor mensen tot wie God met zijn liefde komt? Wel, Zo lezen we hier, al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is waar. De wereld kan Gods schepping zijn. Door het woord, dat lees je al in Johannes 1 en het woord is dan Christus, is de wereld geschapen. Maar hier moet je bij wereld niet aan de schepping denken. Wat is dan wel de betekenis van wereld hier? Wel of het nou Joden of heidenen zijn. Heel de wereld, zo zei Paulus het, is verdoemelijk voor God. Hier wordt bedoeld de mensheid in haar verzet tegen God. En dan is het dat God in de mensheid, in haar verzet tegen hem, met zijn liefde komt. Het is een onverdiende liefde. Een liefde waarmee God komt tot mensen die het er niet naar hebben gemaakt. Naar aanleiding van deze tekst is wel eens de vraag gesteld. Moet je nou bij wereld aan alle mensen denken? Of is het zo dat je toch eigenlijk alleen aan de uitverkorenen zou moeten denken? En dan is dit het antwoord dat de vraag verkeerd is. Het gaat hier niet om de vraag, komt God nou met zijn liefde tot alle mensen, hoofd voor hoofd, of tot de uitverkorenen? Nee, tot wat voor soort mensen komt God met zijn liefde? Nou, echt niet alleen tot de Joden, daar wijzen ook de statenvertalers op. Bij hun kanttekening op dit vers, ook tot heidenen. Tot mensen die het niet hebben verdiend. En dan denk ik aan wat Kolbrugge in een preek over deze tekst heeft opgemerkt. Ik weet niet of de naam Kolbrugge iedereen wat zegt. Het belangrijkste is dat we mogen weten, o Jezus, hoe vertrouwd en zoet, klinkt mij uw naam in door. En toch, we kunnen van de kerkgeschiedenis het een en ander leren van mannen als Augustinus, Calvijn, Kolbrugge, Bunyan, maar dus ook Kolbrugge. Een prediker uit de 19e eeuw. En die stelt ook de vraag, hoe zit dat nou met wereld? Waarom staat hier niet al zo lief heeft God de uitverkorenen gehad? Wel antwoord aan Kolbrugge. Dat komt omdat die Nicodemus het nou juist zo zag. En daar moest hij vanaf. Die Nicodemus ging er vanuit, ik ben een Jood en ook nog eens een keer een Farizeeër. Als ik geen uitverkorene ben, wie zou het dan wel zijn? En God komt met zijn liefde tot zijn uitverkorene en dus ook tot mij. En daar moest hij nou net vanaf, zegt Kolbrugge. Hij moest zich met heel de wereld op één hoop laten werpen. Dat hij ging belijden, ik ben niet beter dan welke heiden ook. En dat moeten wij allemaal doen. Dat zegt Kolbrugge en ik zeg het Kolbrugge na. Ons met heel de wereld op één hoop laten werpen. Niet denken wij zijn beter. En zo krijgt tot evangelie. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ook voor ons betekenis. Ik noem nog een keer Kolbrugge. Dat is een van zijn antwoorden in een vragenboekje dat hij opstelde. Wij kennen de Heidelberger Catechismus. Kolbrugge heeft vragen en antwoorden bij de vragen en antwoorden van de Heidelberger Catechismus gemaakt. En daarnaast nog twee vragenboekjes. En een van die vragenboekjes wordt de volgende vraag gesteld. Wie zijn Gods beloften? En dan geeft Kolbrugge dit antwoord voor zondaren. En vraag jezelf af of je dat bent. Of je dat wilt zijn. Een verloren zondaar. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Het begint niet bij de mens. Al zo lief begon de mens God te krijgen. Maar het begint bij God. Al zo lief heeft God de wereld gehad.
En dan mogen we wel 3 strepen zetten onder het woord wereld. Niet bijzondere mensen. Geen uitverkoren mensen. Maar verloren zondaren. Daar moeten we altijd mee beginnen. En om alle misverstand weg te nemen. De Bijbel getuigt ons van Gods eeuwige liefde tot al de zijnen. Maar hoe komen wij erachter dat wij daarbij horen? Nooit om daarmee te beginnen. Nee, maar daar hoor ik ook bij hoor. Nee, het begint altijd zo. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En dat je zo het evangelie gaat horen. God zoekt verloren mensen. Hoe is dat gebleken? De openbaring van Gods liefde. Nou, je kan al beginnen in het paradijs. Toen God Adam en Eva opzocht, zij deden het niet, maar God deed het wel. God die Noach en de zijnen gespaard heeft toen de zondvloed over de wereld ging. God die Abraham riep uit Ur der Chaldeeën. Maar het diepst is er toch gebleken. En dan zijn we weer bij Johannes 3 vers 16. In de komst van Gods eigen zoon naar deze wereld. Dan staat er in Hebreeën 1 vers 1, God voortijds, op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon. Het diepst blijkt Gods liefde in de zending van zijn zoon. Wat heb je ervoor over? Dat kan van ons gevraagd worden. In verband met een bepaalde zaak, joh, wat wil jij eraan bijdragen? Wat heb jij ervoor over? Want had God ervoor over om mensen zalig te maken. En dan mogen we zeggen, dan moeten we zeggen, God de Vader had er het liefste voor over wat hij had, zijn eigen zoon. En de zoon was ook zelf van harte bereid om mens te worden, om naar deze wereld te komen, om het verlorene te zoeken. Daarom schreef Johannes ook in zijn eerste brief, God is liefde. Dat heeft te maken met de drie-eenheid. Liefde kan je alleen maar bewijzen aan een ander. Echte liefde. En dan heeft de Vader van eeuwigheid de Zoon lief gehad door de Heilige Geest. Daarom, God is geen liefde geworden. Hij is het altijd geweest. En dan is het zo dat God verloren mensen, kinderen in die liefde wil laten delen. God de Vader wil verloren mensen, kinderen laten delen in de liefde die hij heeft tot zijn eigen Zoon. En hoe gaat dat dan? Daartoe heeft hij zijn Zoon gegeven. Waarom? Moest dat eigenlijk? Waarom was dat nodig? En dan komt het lijden van Christus in zicht. Dat heeft te maken met Gods volstrekte heiligheid. God kan als heilig God de zonde niet ongestraft laten. Als we dat niet verstaan, blijft de echte betekenis van het kruis van Christus voor ons verborgen. Dan had het niet echt gehoeven. Dan zie je het als een voorbeeld van zelfverloochening. En dat is het op zich ook. Maar bepaald niet alleen. Dan blijft de diepste betekenis van het kruis voor ons verborgen. Als we niet beseffen, God is zo heilig. Die kan de zonde niet ongestraft laten. Als die de zonde aan ons moet gaan straffen, is het voor onze verkeken zaak. Want dan moeten wij de drinkbeker van Gods toren leeg drinken. Die kan je met een oceaan vergelijken. Nou, dat lukt ons niet om een oceaan leeg te drinken. De drinkbeker van Gods toren is voor ons als een oceaan. Het is een oceaan. Dus als wij hem moeten leeg drinken, dan zou er geen zaligheid zijn. En nu is het toch een oplossing. Dat God zelf een weg baant. engelen kunnen ons ook niet helpen, al hebben ze nooit gezondigd. Want neem nou Jesaja 6. Ook de engelen die nooit hebben gezondigd, moeten hun aangezichten bedekken. Ze staan voor Gods troon. En ze roepen het uit. Heilig, heilig, heilig is de Heere der in scharen. Er is maar één weg. Dat Gods eigen zoon mens wordt. Een mens zonder zonde. En zo plaatsvervangend de toren van God wegdraagt. Want hij kan dat wel. Omdat hij God en mens tegelijk is. De drinkbeker van Gods toorn die als een oceaan is, leeg drinken. En dat is gebeurd. Dan staat het hele leven van Christus op aarde in het teken van zijn lijden. Het begint al met zijn nederige geboorte. Maar het geldt wel heel in het bijzonder van zijn laatste uren voordat hij sterft aan het kruis. Komt Jezus in de hof van Gethsemane, dan wordt de drinkbeker van Gods toorn hem aangereikt. Dan weet hij, nou staat het voor de deur. Dan heeft de Heer Jezus, en dat laat zien hoe ingrijpend het stillen van Gods toorn is, het wegdragen van de zonde, als middelaar gesmeekt. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar het was niet mogelijk. Als Christus de drinkbeker niet zou leeg drinken, niet dat leeg gedronken, was er niemand zalig geworden. En daarom, en dat lees je dan in Johannes 18, dat zegt de Heer tegen Petrus, zou ik de drinkbeker niet drinken die de Vader me gegeven heeft? Op Golgotha heeft Christus de drinkbeker van Gods toorn leeggedronken. Dat gaat onze bevatting te boven. Hoe moet je je dat voorstellen? Ja, als het goed is, krijgen we niet alleen last van onze zonde. We worden overtuigd van zonde. En dat gaat nog weer dieper. We worden bedroefd over onze zonde. Maar dat kan er alleen maar zijn als er ook echt geloof is. Maar goed, we worden overtuigd van zonde. En nu heeft Christus de toren van God weggedragen voor een schare die niemand tellen kan. En al die mensen hadden hoofd voor hoofd de eeuwige rampzaligheid verdiend. En de toren van God daarmee verbonden is in een paar uur tijd over Christus heen gegaan. En toen was die uitgewoed. Dan gaat dat ons begrip ver te boven. Ik zeg niet dat we erop moeten vragen. We moeten wel vragen of we zondaar voor God worden. Maar een mens kon in hele diepe benauwdheden komen. Dat de hel als het ware voor hem open gaat. Maar dan nog hoef je er niet in. Althans, of het zou zo moeten zijn dat we niet met God verzoend sterven. Maar hier op aarde kan dat voor je gevoel zo zijn. Maar Christus is er echt naar binnen gegaan. Zo moet je het kruis zien. Hij is er echt naar binnen gegaan. Hij heeft de helse smarten geleden. Dat gaat ons begrip te boven. Je kon er iets van aanvoelen. Als je verstaat, ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Maar dan staan wij er nog voor. Dan gaan we er niet onderdoor. Er is er maar één hier op aarde onder dat heilig recht van God doorgegaan. En dat is Jezus Christus. Als het ons treft, slaan we onmiddellijk onze ogen op in de buitenste duisternis. Onmiddellijk. Want dat is wel waar. Als een mens onbekeerd sterft, dan komt hij onder Gods branden terecht. Maar hier op aarde leven in het heden der genade. We staan allemaal schuldig. Maar ons wordt de weg van verzoening met God gepredikt. Dat mag ik in de naam des Heren doen. In het bloed van de Heer Jezus Christus. Wat had God ervoor over? Hij heeft, zo schreef Paulus het aan de Romeinen, ook zijn eigen zoon niet gespaard. En aan de Korintiërs schrijft hij, gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. In de zending van de Zoon, In het kruis van Jezus Christus zien we zowel de grootheid van Gods heiligheid als de diepte van Gods liefde. En dan denk ik ook aan ons avondmaalsformulier. Eer God de zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft naar zijn eigen zoon. Dan moeten we vanuit het kruis van Christus onze zonde en vervloeking gaan bedenken. Maar ziende op Christus mag je ook de grootheid van Gods liefde verstaan. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. De oorsprong van Gods liefde ligt in God. Het karakter van Gods liefde, het is een liefde tot mensen die het niet hebben verdiend. Hoe is het gebleken? Hoe is het openbaar gekomen, die liefde van God? Hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en in geen menshart is opgeklommen, dat heeft God geopenbaard. In de zending van zijn Zoon. Jezus Christus, God die mens werd. En die plaatsvervangend de toren van God wegdroeg. Ik haal de Kolbrug aan en kan in dit verband ook wijzen naar een theoloog uit de middeleeuwen. Ook toen had God zijn kerk, Anselmus van Canterbury, een aartsbisschop van Canterbury. Die schreef een boek waarom God mens werd. En daarin maakt hij duidelijk waarom Christus naar deze wereld kwam. Was dat wel nodig? Het is geschreven, dat boek, in de vorm van een tweegesprek. Was dat wel nodig? Die vraag wordt gesteld. En dan geeft Anselmus het antwoord aan die vragensteller, die heet dan Bozo. Gij hebt nog niet genoeg overwogen het gewicht van de zonde. Als we het gewicht van de zonde gaan verstaan, dan begrijpen we. En dat niet alleen als een zaak van het verstand, maar ook als een zaak van het hart. De betekenis van het kruis van Christus. In die weg gaan we het verstaan. Hoe deel je erin? Nou, dat staat ook in Johannes 3, vers 16. Daarom de Bijbel in het klein, God. En als er dan ook nog over de Zoon wordt gesproken, is God de Vader. Nou, God de Zoon, dat is Jezus Christus, onze Heer. En waar komen we dan de Heilige Geest tegen? Wel, over de Heilige Geest is al gesproken in Johannes 3, vers 5. Voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan. En al wordt de Heilige Geest in Johannes 3, vers 16 niet met zoveel woorden genoemd, toch is hij er aanwezig. Waar dan? Opdat de ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De werkmeester van het geloof is de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die wordt aan ieder die gelooft geschonken. En die geeft in het hart een voorsmaak van het eeuwige leven. Het delen in Gods liefde, dat is een zaak van geloof. En dan is geloof een genadegift van God. Maar geloof, dat woord, dat komt ook als een bevel tot ons. Opdat een ieder die in hem gelooft. Daar gaat het om. Het evangelie wordt niet vrijblijvend verkondigd, dat mag althans niet. Maar met bevel van geloof en bekering. We doen altijd wat met het evangelie. Of je wijst het af. Of je aanvaardt het. We doen er altijd wat mee. Ik kan u een voorstel doen en dat ik zeg, nou verwacht ik een antwoord. Dat is ja of nee. En dan kan het zijn dat u niks zegt. Joh, maar ik verwacht een antwoord. En als iemand op een voorstel niks blijft zeggen, joh, dan is het nee. Als hij niks zegt, is het nee. En zo is het ook met de evangelie. Dan moeten we beseffen dat er maar twee reacties mogelijk zijn, ja of nee. Verzet of overgave. Dat verzet kan allerlei vormen hebben. Je moet er niks van weten. Mensen die heel niet naar de kerk gaan, ik geloof totaal niet dat die dingen waar zijn. Het kan ook zijn, je gaat naar de kerk, maar je voelt zelf wel aan De wereld trekt, je hinkt op twee gedachten. We kunnen ook met vrome uitvluchten komen. Geloven ze genade gift van God, dat is helemaal waar. Dan ga je ze uitvlucht gebruiken, dat moet me gegeven worden. En je wil het niet hebben. Terwijl het als geschenk wordt aangeboden. Wat is geloven? Dat is jezelf veroordelen. Erkennen dat je de eeuwige rampzaligheid hebt verdiend. En zo de toevlucht nemen tot Christus. Dat laat de eenvoud van het evangelie zien. Maar ook, het is niet dat vanuit de mens opkomt. Het evangelie is eenvoudig. Een kind kan begrijpen. Je kan het een kind duidelijk maken. Je kan het binnen 10 minuten aan iemand duidelijk maken die er nog nooit van hebt gehoord. Ik heb dat meer dan eens moeten doen, mogen doen. En nooit heeft iemand mij gezegd, ik begrijp het niet. Ik snap er niks van. Wel, ik ben het er niet mee eens. Ik geloof er niks van. Maar niet, ik begrijp het niet. Je kan het, laat me zeggen, in een kwartier aan een mens duidelijk maken. Dus het is eenvoudig. De Hollies gezegd, ja, het is zo makkelijk. Dat zou ik nooit zo willen zeggen. Want is dat makkelijk? Om te erkennen, ik heb de eeuwige rampzaligheid verdiend. Joh, dat is zo makkelijk. Nee, dat is zo makkelijk niet. Ik heb wel straf verdiend. Dat kan mijn kind ook zeggen, maar niet deze straf. Die is veel te zwaar. En dat kan nog wel eens het geval zijn ook. Er kan een straf opgelegd worden door de overheid. Ouders kunnen kinderen straffen. En dat je toch in alle eerlijkheid moet zeggen, die straf is niet billig, die is te zwaar. Wel straf verdiend, maar niet zo'n zware straf. Die houding mogen we nou niet naar God innemen. Ja, ik heb wel straf verdiend. Maar kijk eens aan, ik heb het veel beter gedaan als anderen. Als ik straf verdiend heb, niet zo'n zwaar als een ander. En daar moeten we nou vanaf. En dat maakt ook de moeilijkheid van het evangelie uit. Want het moet niet zo zijn, ja, ik stemp het dan maar toe. Het hoort er nou eenmaal bij. Nee, God heeft lust aan waarheid in het binnenste. En dat is dan één beweging. En dan zeg ik het met een lied dat me zeer dierbaar is. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat me steunen op uw trouw. Laat me rust in uw schouw. Daar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Als de Heilige Geest ons wederbaart, gaan we die gang maken. Op hetzelfde moment. Moeder, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. En dat bedoel ik niet dat je dat moment exact kan aanwijzen. Want als mensen al een moment kunnen aanwijzen, soms moet je zeggen, joh, was dat nou echt het begin? Was dat niet meer ernst dan echt geloof? Met anderen kan ook. Joh, was die hier al eerder in je begonnen? Maar hoe weten we dat God in ons begonnen is? Als het geloof beschreven wordt in de Bijbel, mogen ze zeggen, jongen, dat heb ik ook, joh. Zo geloof ik ook. Ik blijf de Heer verwachten. Met de moordenaar aan het kruis heb ik leren belijden dat ik Gods gramschap heb verdiend. Wij dan wel lijden rechtvaardig. Met de moordenaar aan het kruis heb ik om genade leren vragen. Heere, gedenk mijne, die moordenaar die zei, als geen uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wij mogen zeggen, o Heere Jezus, zittend aan de rechterhand des vaders, u bent toch gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Om dat geloof gaat het. We worden ertoe opgeroepen. En als we het mogen beoefenen, zullen we altijd zeggen, ik heb het niet van mezelf. Heb je dat nou voor jezelf, dat je het eens werd met God? Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Dat heeft God in mij gewerkt. Hoe komt dat nou dat Jezus Christus alles voor je is geworden? Dat blijft een geheim dat nooit te verklaren valt. Dat terwijl je eerst weinig in hem zag, helemaal niks. Ja, je wist de inhoud van het evangelie, maar ja, dat komt later hopelijk nog wel een keer goed. Maar dat het je hart echt inneemt, dat is iets van God zelf. Dat neemt niet weg. Wij worden erop aangesproken. We doen altijd wat. Dat zullen die jongelui herkennen. Dan zeg hij, joe, let eens op. Ja, maar ik doe niks, dominee. Ja, maar dat is nou net het punt. Je moet opletten. Je moet niet niks doen, je moet opletten. Dat is nou net het punt. We doen altijd wat met het evangelie. Als je niks doet, zeg je nee. Ja, maar dat kan ik toch niet helpen. En dat is nou de orthodoxie. Het is onze eigen schuld. Dat nee zeggen, dat moet schuld worden. En langs die weg wordt het nee ja. En of dat ja mag zijn. Heren, ik staak mijn verzet tegen u. Welke vorm het ook had. O, wil u me toch te hulp komen dat ik mijn verzet tegen u mag staken. Open toch mijn ogen dat ik Jezus Christus als zaligmaker mag zien en aanschouwen. Ja, in die weg komt God over. En dan gaat het bij de een zus en de ander zo. Maar dit is zeker. Wie echt zalig is, die gelooft. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. De volkomen zaligmaker wiens bloed van alle zonden reinigt. En dan ga je niet verloren. Verderven, dat is voor eeuwig je doel missen. Er wordt wel eens beweerd, maar dat is echt niet waar. Ja, verderven wil zeggen, helemaal vergaan. Dus de mensen die echt geloven, die gaan naar de hemel. Maar die niet gelooft, ja, de hel, dat duurt maar even. Want je verderft en je vergaat en tenslotte is er niks van je over. Misschien heb je het nooit gehoord, maar als je het hoort... U moet het weer spreken. Verderven wil zeggen een stad die een ruïne wordt en altijd blijft. En dan spreekt Jezus over een plek waar de worm niet sterft. En het vuur niet wordt uitgeblust. Een stad door de vijand in brand gestoken. Kan weken branden. Op een gegeven moment is die in brand uit. Er is een plaats waar het vuur niet wordt uitgeblust. Een balk. Er kan molm in komen. Hoe lang duurt het eer die balk helemaal vermolmd is en er geen voedsel meer is voor die kleine wormmolm? Nou, dat kan, weet ik niet hoe lang duren, jaren. En dan is er geen voedsel meer en de worm moet sterven. Dat geldt hier niet, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Dan is de Bijbel heel duidelijk. De rampzaligheid is eeuwig. En waarom mogen we dat niet verzwijgen? Opdat, denk ik allereerst aan nu, maar het geldt breder, opdat wij de toekomende toorn ontvlieden. Waarom moeten we dat ook aan mensen vertellen? Joh, hoe zit dat nou met hemel en hel? Jullie geloven dat als christen, vertel me dat eens. Als die vraag ons wordt gesteld, mag ik niet verzwijgen. Joh, er is echt een eeuwige rampzaligheid. God zal naar recht oordelen. De een zal verder van God verwijderd zijn dan een ander. Maar binnen kan je alleen maar zijn als je leert geloven in de Heere Jezus Christus. Dan zei een niet-kerkelijke collega tegen een kerkelijk meisje die het hem zo had uitgelegd. Dus ik ga niet naar de hemel. Wil jij er door naartoe zijn? Wil jij er door naartoe? Dit is de weg. En als je er niet naartoe wil, dan kom je er ook niet. En dan weet ik, dat wordt ook wel eens gezegd, het gaat uiteindelijk niet om de hemel, maar om Gods Zoon en dat is waar. Maar dan bedoel ik, met een hemel de plaats waar God alles is en in alles, zou je daar willen zijn? Want dat maakt de ernst van het verloren gaan uit. Dat is een plaats van pijniging. Maar stel, het kan natuurlijk niet. Iemand in de hel wordt de gelegenheid gebeld even naar het nieuwe Jeruzalem te gaan. Nou, als hij die poorten van die stad nadert, dat is zo'n glorie en heiligheid. Hij voelt zich daar niet thuis. Hij kan er niet naar binnen. En ergens wil hij het ook niet. Dat is de ernst van het verloren gaan. Je kan niet op die plaats zijn waar God alles is en in alle. En wie nou echt gelooft, wordt het ook helemaal met God eens. In alle opzichten. Dat er vrede met God is alleen door zijn Zoon Jezus Christus. Je wil eeuwig zijn lof bezingen. En waar begint dat bezingen van Gods lof? Dat begint hier en nu.
Opdat de ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar staat niet zal hebben, maar hebben. Je mag ook wel vertalen eeuwigheidsleven. In de drie andere evangeliën wordt over het eeuwige leven in de toekomstige vorm gesproken. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? Dat vroeg de rijke jongeling. In het evangelie naar Johannes is het eeuwige leven altijd iets wat reeds nu is begonnen. Op het moment dat we werkelijk gaan geloven, begint het eeuwige leven. Krijg je, dat is de titel van een boek van een Engelse puriteit, Thomas Brooks, de hemel op aarde. Dan heb je nu de hemel al in je hart. Eigenlijk ben je al in de hemel. Ja, je bent nog op aarde en toch ben je ergens al in de hemel. Zo schreef Paulus het ook. Onze wandel is in de hemel, van waaruit we Christus de zaligmaker verwachten. Bij het geloof hoort het ontvangen van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt het geloof. En vervolgens mag je ook zeggen, wie gelooft ontvangt de Heilige Geest. En wat heeft dat hiermee te maken? Wel, dan kom je bij wat we noemen bevinding. Geloofservaring. Er is geen geloof of je ervaart er iets van. En aan welke ervaring moet je dan vooral denken? Aan vreugde in God. Ook aan de droefheid naar God, maar toch gaat het een keer over. Eenmaal blijft er alleen vreugde in God over. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En die vreugde wordt hier op aarde ervaren. Een geloof zonder vreugde is niet het ware geloof. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Waarom vinden we die vreugde zo weinig in de kerk, vroeg eens een catechisant aan me. Ja, joh. Omdat niet alle kerkgangers ware christenen zijn. Dat is al het eerste antwoord. En het tweede antwoord is, omdat ook degenen die het wel zijn, vaak te weinig uit Christus leven. Want als we het hoofd omhoog mogen heffen, dan geldt uw goedheid, straalt ons toe, uw macht schraagt ons in het lijden. We zullen in uw naam ons al den dag verblijden. En toen zei een catechisant, ja, maar u hebt nog wat vergeten. Nou, ik wou met mijn derde punt komen. En toen kwam die catechisant met het derde punt. En dat is ook wel belangrijk. Het is wel een vreugde die de wereld niet begrijpt. En dat is ook waar. Dat is ook waar. Het is een vreugde die de wereld niet begrijpt. Dat kan je zo duidelijk maken. Er zijn een aantal kinderen van God bij elkaar. Dat kan gewoon een kantine zijn. Laat me zeggen, iemand heeft een eigen zaak. En er komt een vertegenwoordiger langs. En er ontstaat een gesprek. Over God en goddelijke zaken. En er komt iemand binnen die nergens aan doet en die gaat er ook bij zitten. Jongens, die voelt zich hoe langer hoe benauwder worden. Die voelt zich hoe langer hoe benauwder worden. Omdat die mensen zo in God verheugd zijn. Wat is hier aan de hand? Hij verstaat die vreugde niet. Als je die vreugde niet verstaat, maakt die vreugde je eigenlijk nog benauwd ook. Als een ander erin deelt. Dat zie je helaas ook in de kerk wel. Dat mensen zeggen, ja, maar dat is niet voor iedereen nodig. En dan bedoel je, ik heb er zelf geen deel aan. De een mag er meer van smaken als de ander. Maar dat is toch bij het wezen van het geloof begrepen. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Het eeuwige leven begint hier en nu. En dat is wel waar, dan is die hemelvreugde hier ten dele. Dan kan je het je zo voorstellen bij de wedergeboorte. Als een mens leert geloven, gaat hij van buiten naar binnen. Hij komt in de maaikeuken. Maar je zit droog, als het buiten regende. En met het sterven, en op de jongste dag, mag je naar de voorkamer. De mooiste kamer van thuis. Maar je bent al binnen. Zo heeft een echte christen de belangrijkste gebeurtenis achter zich. Hij heeft de betekenis van het kruis leren verstaan. Door wedergeboorte en geloof. Maar wie onbekeerd is, hem of haar wacht de belangrijkste gebeurtenis. Na het sterven moet je zelf de beker van Gods toren leeg gaan drinken. En er komt geen eind aan. En daarom, zo gij zijn stem dan ede hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. O alle gij dorstige, kom tot de wateren.
komt en koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Christus dronk de drinkbeker van Gods toren leeg. En ons wordt een beker van liefde, van barmhartigheid, van genade en van eeuwig leven aangeboden om niet. En je mag drinken, zoveel als je wilt. En er is ook de liefde Gods in Christus een oceaan. Dan kunnen al de heiligen bij elkaar. De liefde, de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van de liefde Gods in Christus niet verstaan. Wat kunnen we dan wel? Hoe gebrekkig ook, God verheerlijken. Persoonlijk, samen met anderen. Eenmaal met heel de vrijgekochte kerk. En het zal een loflied zijn dat nimmer eindigt. Gij zijt geslacht en hebt ons schoden gekocht met uw bloed. Dat het zo mag zijn dat we er hieraan beginnen en niet meer mee kunnen stoppen. Dat geven de Heeren. Amen. Wij gaan zingen Psalm 36, het derde vers. Bij u Heer is de levensbron. 36 vers 3.